Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Belfius begint de opvolging van CEO Marc Rézière voor te bereiden. De Staatsbank vraagt de regering om zijn mandaat 1 jaar te verlengen, zodat hij nadien voorzitter kan worden. Er was de voorbije week een parade aan beursnieuwkomers, met onder andere Reddit, Astera Labs en het mediabedrijf van Trump. Hun succes kan andere bedrijven inspireren, ook in ons land. En gisteren is verpakkingsreus VPK uitgeroepen tot familiebedrijf van het jaar. Je hoort de reactie van CEO Pierre Macharis. Het is woensdag 27 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De staatsbank Belfius vraagt aan de federale regering om de mandaten van haar CEO Marc Rézière en de voorzitter Chris Sunt met 1 jaar te verlengen. Dat is dan tot april 2026 in plaats van 2025. Die vraag van Belfius is opvallend omdat zo'n mandaten normaal voor een langere periode verlengd worden, ofwel gewoon niet. Onze redactie vernam dat Rézière vanaf 2026 wil doorschuiven naar het voorzitterschap en dat zijn opvolging dus in de stijgers wordt gezet. Goedemorgen, tijdcollega van de politieke redactie Dieter Dujardin.
Goedemorgen Bert.
Waarom, Dieter, vraagt Belfius aan de politiek om de mandaten van de CEO en de voorzitter met zo'n korte periode van maar 1 jaar te verlengen?
Nou, we staan natuurlijk voor het einde van de legislatuur. Voor zo'n mandaten is het eerder ongebruikelijk om zo kort voor het einde nog een nieuw mandaat toe te kennen, een volledig mandaat, omdat dat keuzes zijn voor een volgende regering. Mm-hmm. Belfius wil officieel geen commentaar geven, maar wij horen dat het argument continuïteit is. In België hebben we een traditie van heel lange regeringsvormingen. En dit jaar kon het zich ook weer moeilijk aan.
Ja.
Ja, en in een lopende zaken heeft een regering toch wat minder armslag om bestuurders en CEO's van overheidsbedrijven te verlengen of een nieuw mandaat te geven. Maar wij horen dat het toch wat breder is dat Belfius CEO Marc Rézière eigenlijk na 26 zou willen opschuiven naar de voorzitterstoel van Belfius. Ja, en dat er zo eigenlijk plaats wordt gemaakt voor een nieuwe CEO. Dus je zou kunnen zeggen dat hiermee de opvolging van Rézière een beetje in de stijgers wordt gezet.
Ja, laten we eens kijken naar die Rézière, Dieter, 10 jaar CEO van Belfius. Heeft die veel betekend voor de Staatsbank?
Ik kan toch zeggen dat onder zijn leiding Belfius definitief komaf heeft gemaakt met het Dexia-verleden.
Mm-hmm.
Commercieel heeft de bank haar voet naast die van de voornaamste concurrenten gezet. Wat niet is gelukt is de overname van de Groof Peterkam. Ook de beursgang is niet gelukt. Belfius blijft daar nog altijd op hopen. Maar goed, voor de federale regering is het geen slechte operatie geweest. De regering betaalde in 2011 4 miljard euro om de bank uit de wankelende Dexia-groep te tillen. En sinds de bank in staatshanden is, betaalde hij al 2,5 miljard euro aan dividenden terug aan de overheid.
Geen slechte investering inderdaad. Als we eens breder kijken, Dieter, liggen er nog andere belangrijke benoemingsdossiers op die regeringstafel?
Ja, de schuiven worden leeggemaakt. Hè. Vandaag komt het kernkabinet bijeen over een aantal heel belangrijke veiligheidsbenoemingen. De nieuwe stafchef van het leger wordt aangeduid. En de nieuwe topmannen en vrouwen van de federale politie en de staatsveiligheid. Verder ligt ook nog altijd de aanstelling van de toplui van de overheidsdienst Financiën en Justitie en de kanselarij op tafel. Het is maar de vraag of de regering daar nog gaat uitgeraakt.
Een heel rijtje benoemingen alvast. Dankjewel, Dieter.
Graag gedaan.
2.
iPolice, dat is het grote digitaliseringsproject van de politie, blijkt na jaren van miljoenen investeringen amper vooruitgang te hebben geboekt. Dat vernam onze redactie van meerdere bronnen. De huidige leiding wordt aan de kant geschoven. De lokale korpsen en federale diensten werken nu met tientallen verschillende applicaties en databanken, waarvan sommige al meer dan 30 jaar oud zijn. Na de aanslagen van 2016 kwam het plan om alles te centraliseren in 1 digitaal systeem, iPolice. Voor 2020 was daar al meer dan 100 miljoen euro naar gevloeid. En van 21 tot 27 trekt de federale regering daar nog eens 300 miljoen euro voor uit. Toch zijn er amper resultaten. Het project zou te veel tegelijk willen realiseren. Er zou ook te weinig overleg zijn tussen het federale en het lokale niveau. Dat is al langer een pijnpunt. Met een audit bleek dat de digitalisering dreigt te mislukken. Daarom verliest de DRI, dat is de Federale Dienst voor Politionele Informatie en ICT, de leiding over iPolice. Police. De politietop trekt die nu naar zich toe. Eerste prioriteit is de Algemene Nationale Gegevensbank. Het proces dat niemand wou, de documentaire reeks over de veroordeelde tv-maker Bart de Pauw, is vanaf vanavond dan toch te zien op VRT. De baas van de openbare omroep, Frederik de Laplace, ligt al een paar dagen onder vuur, omdat hij de uitzending eerst had uitgesteld, naar eigen zeggen omdat de Pauw excuses wilde aanbieden aan zijn slachtoffers. In een open brief maakten meer dan 600 mensen uit de cultuursector duidelijk dat ze razend zijn over die beslissing. De openbare omroep heeft zich geëxcuseerd in een persbericht, maar de vakbonden van de VRT eisen persoonlijke excuses van de Laplace. Morgen moet de CEO het ook gaan uitleggen voor het Vlaams parlement in de commissie Media. Kan hij nog op zijn stoel blijven zitten? Een vraag is dat voor Wim de Preter, tijdcollega van de Ondernemen redactie. Dag Wim.
Goedemorgen Bert.
Die excuses van VRT, Wim, daarmee is de commotie nog lang niet voorbij.
Nee, klopt. Je hebt natuurlijk die open brief die toch wel heel scherpe bewoordingen bevat. Hè? En ook politiek zie je dat vooral de linkse oppositie Groen en Vooruit dat dossier nog niet willen begraven. Ja, je zit op een paar weken van de verkiezingen. Ook het feit dat ja, links sluit zich een beetje aan bij de kritiek vanuit de cultuursector. Mm-hmm. Werpt zich ook op als de verdedigers van de slachtoffers van Bart de Pauw. En zij zeggen dat de Laplace eigenlijk ook zijn bokje te buiten is gegaan door die uitzending uit te stellen. Daartegenover heb je dan de rechtspartijen, vooral N-VA en ook Vlaams Belang. Ja, die vinden dat het allemaal een beetje much ado about nothing is. Hè. En dat de Laplace misschien een beetje naïef is geweest, maar meer niet.
Oké, houdt de Laplace, zoals critici beweren, er een dubbele agenda op na?
Ja, het is begrijpelijk dat mensen dat zeggen, vooral omdat in eerste instantie ook niet zo duidelijk was waarom Frederik de Laplace deed wat hij deed. Ik denk dat intussen de meeste waarnemers het er wel over eens zijn dat hij goede bedoelingen had en dat hij effectief een herstelgesprek tussen Bart de Pauw en die slachtoffers niet in de weg wilde staan. Alleen is hij een beetje voortvarend te werk gegaan door dan die documentaire uit te stellen. Maar het is toch ook wel belangrijk om te zeggen, hij is daar ook niet alleen in te werk gegaan. Dat is wel degelijk overlegd binnen de VRT. Dus dat is wel een beslissing die gedragen is geweest vanuit de directie. Je ziet wel dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor draagt, maar het is niet zo, zoals sommige critici zeggen, dat hij daar helemaal cavalier-seul heeft gespeeld.
Oké, Han vraagt dan, Wim, komt er een ontslag?
Wel, een ontslag kan er natuurlijk op twee manieren komen. Hij zou ontslagen kunnen worden. Dat lijkt mij niet zo waarschijnlijk op dit moment. Hij heeft de steun van de meerderheidspartijen, ondanks de kritiek die je hier en daar wel hoort. Mm-hmm. En zelfs bij leden van de oppositie hoor je ook dat eigenlijk niemand echt zijn vel wilt. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat hij zelf een beetje de buik vol heeft van alle commotie. Dat hij zegt, ik houd de eer aan mezelf en ik stop ermee. Maar ik denk als hij met een goede uitleg kan komen in het parlement en de zaak kan de komende dagen een beetje afkoelen, dat hij dit wel zal overleven.
Oké, meer nieuws is er wellicht dus voor morgen na de commissie Media. Dankjewel, Wim.
Graag gedaan.
Bart de Pauw heeft intussen ook zelf gereageerd op Instagram. Hij zegt in een bericht daar dat hij al jaren leeft met de schaamte en de spijt van wat hij heeft gedaan. En dat hij in de rechtbank zijn excuses heeft overgemaakt, maar dat de betrokken vrouwen die niet als oprecht aanvoelden. Hij noemt het uitzenden nu een publieke schandpaal die hij zelf en zijn familie opnieuw moeten ondergaan. Vandaag na beurs publiceert de Nationale Bank de jaarcijfers van 2023. De vraag is niet of ze in het rood duikt, maar wel hoe diep. Voorkennis. 2 jaar geleden boekte de Nationale Bank 580 miljoen euro verlies. Vorig jaar ging het waarschijnlijk over een veelvoud daarvan. De voorbije weken hebben andere Europese nationale banken ook al miljarden verliezen gepubliceerd. Probleem is dat de rentelasten fors stijgen. Door de renteverhogingen van de ECB, de Europese Centrale Bank, moet de Nationale Bank veel meer betalen op geld dat Belgische banken bij haar parkeren. De voordelen van een hoge rente wegen daar nog niet tegen op. De Nationale Bank kan maar geleidelijk aan obligaties met een laag rendement vervangen als die vervallen door dan nieuwe met het hoger rendement. Vorig jaar was de verwachting dat de Nationale Bank op 4 jaar tijd zo'n 10,8 miljard euro verlies zou opstapelen. Het is nu uitkijken naar een update van die raming. Opvallend, ondanks dat enorme verlies, zal de Nationale Bank waarschijnlijk, net als vorig jaar, een bruto dividend van 1,5 euro betalen aan beleggers. Dat kan omdat er, na het verlies van vorig jaar, wel nog een buffer is van meer dan 6 miljard euro. is er een revival bezig van IPO's of beursintroducties. We hadden het hier vorige week al over het Amerikaanse online discussieforum Reddit. Aandeel is intussen verdubbeld in waarde. De Zwitserse botox-specialist Galderma zat ook meteen in de lift, plus 21%. Laatste nieuwkomer was het mediabedrijf van ex-president Donald Trump. De start-up rond zijn berichtendienst Truth Social klom al ruim een derde omhoog. Maar de absolute uitblinker is Astera Labs, een Amerikaans chipbedrijf dat al 136% is gestegen. Komt er een vervolg op die successen? Vraag is dat voor beleggersjournalist Ellen Vermorgen. Goedemorgen, Ellen.
Goedemorgen, Bert.
Voorbij week waren er plots weer meer beursintroducties, Ellen, ook met een goede start.
Ja, klopt. Ik denk dat het een van de drukste weken is geweest voor beursintroducties sinds vorig jaar september. Dus je voelt dat die appetijt herneemt en niet alleen dat bedrijven terug de beurs ontdekken, maar dat ze erin slagen om in de dagen na hun eerste notering echt heel mooi op te rukken. En dat geeft natuurlijk vertrouwen aan bedrijven die overwegen om op de beurs te gaan noteren.
Nou, is dit al een revival te noemen, Ellen?
Ja, dat is misschien een beetje vroeg, wetende dat we echt uit een erg schrale periode komen voor beursintroducties. De gestegen rente, veel onzekerheden, of er een recessie zou komen of niet, de oorlog in Oekraïne, dat soort dingen hebben bedrijven allemaal een beetje terughoudend gemaakt om naar de beurs te trekken. En dat krijg je niet in 1, 2, 3 gekeerd. Je merkt dat ook aan een aantal bedrijven. Renault heeft onlangs beslist om zijn elektrische divisie Ampère niet naar de beurs te brengen, hoewel dat initieel gepland was. Gisteren heeft ook Alibaba nog een geplande beursgang van een logistieke tak weer ingetrokken. Dus je voelt, het is een mogelijk kantelpunt in de markt, maar om nu al echt van die nieuwe dageraad te spreken, dat is misschien nog een beetje vroeg.
Oké, welke bedrijven wagen er zich wel aan, Ellen, en zouden dus binnenkort toch naar de beurs komen?
Ja, je voelt heel erg dat alle bedrijven die zich aan AI, aan kunstmatige intelligentie kunnen koppelen, dat die meer beursappetijt hebben dan anderen. Dat zijn ook de beleggingsverhalen die erg goed in de markt liggen momenteel. Mm-hmm. Een aantal bedrijven die in de pijplijn zitten zijn Rubrik. Dat is een AI-bedrijf dat door Microsoft wordt gesteund. Ook Waystar Technologies, een softwarebedrijf dat rond AI-toepassingen werkt, wordt genoemd. In Europa gaat het dan meer om klassieke namen. We zien dat er een aantal modebedrijven staat te popelen om naar de beurs te trekken. Golden Goose, dat is een sneakermerk dat op de beurs van Milaan wil gaan noteren. En ook Puig, dat is een koepel boven Paco Rabanne in Spanje, die zou voor een miljardenbeursgang tekenen op de beurs van Madrid nog deze zomer. En het allerbeste nieuws, Bert, als ik dat mag zeggen, is dat ook in Brussel de schaarste misschien zou gaan beteren dit jaar. Want Euronext Brussel heeft ons bevestigd dat ook zij concrete dossiers in de pijplijn hebben zitten en dat er de komende 12 tot 18 maanden beursnieuwkomers uit die pijplijn zouden moeten gaan komen.
Spannend, al hebben we nog geen namen en is het nog wat onder voor behoud, toch hoopgevend alvast. Dankjewel, Ellen.
Met veel plezier.
6.
De Belgische ambassadeur van Family Business Award of Excellence is VPK Groep.
Oost-Vlaamse verpakkingsreus VPK Packaging is gisteravond uitgeroepen tot familiebedrijf van het jaar. CEO Pierre Magaris reageerde na afloop natuurlijk tevreden.
Het doet deugd, hè. Het is een erkenning van tientallen jaren, in mijn geval zelfs 35 jaar bouwen. En een strategie die aanslaat en die niet enkel aanslaat in de markt, maar die ook aanslaat in de familie.
Het thema van de 10e editie van de Family Business Award was de overgang naar de volgende generatie. CEO Pierre Magaris heeft VPK samen met zijn broer Jean-Paul groot gemaakt. Het bedrijf is nu Europees marktleider met een omzet van bijna 2 miljard euro. Van de volgende generatie zijn intussen ook al 3 telgen actief in het bedrijf.
Je moet in de familie kijken wie de capaciteiten heeft en de talenten. En dat, die heb ik dan ook gekoesterd. De 3 van de familie die in het management zitten hebben een gezamenlijke 25 jaar ervaring buitenshuis voordat ze in de groep zijn getreden. Dus we wensen absoluut talent aan te trekken.
De andere genomineerden waren textielproducent Sioen en transportbedrijf Ziegler.
7.
Voortaan moeten topsporters niet meer naar het zuiden vliegen voor een hoogtestage. Ook in het West-Vlaamse Ledegem kunnen ze tot op 4500 meter hoogte slapen, eten en zelfs naar de cinema. Monte Marcella, zo heet het gloednieuwe hoogteresort van ondernemer Chris Mully, dat maandag opengaat in Ledegem, dat toch maar net boven de zeespiegel ligt, denk ik. Maar in de hotelkamers worden de effecten van een hoogtestage nagebootst door het zuurstofpeil te verlagen. Elke kamer kan op een andere hoogte ingesteld worden, omdat iedereen daar anders op reageert. Door je lichaam daaraan te laten wennen, train je je uithoudingsvermogen. Maar niet alleen de slaapkamers zijn op hoogte, ook de eetzaal, de fitness en zelfs de cinemazaal. Dat maakt Monte Marcella uniek tegenover bestaande hoogtehotels, zegt alvast Ironman Frederik van Lierde, die is ambassadeur van het project. Hoeveel het heeft gekost, blijft geheim. De zware investering moet volgens ondernemer Mully renderen in de toekomst. Er zijn al afspraken en gesprekken met wielerploegen als Alpecin de Koenig en Visma Leasebike. Vanaf augustus is ook het grote publiek welkom. Hoeveel een overnachting kost, staat niet op de website, maar wordt bepaald op maat van de groep. De studio van De Zeven is gewoon op de tweede verdieping, maar er is wel airco, ook al fijn. Daarmee zit deze De Zeven erop, maar als u nog tijd en zin hebt, luister dan zeker ook naar De Zeven Extra over Van Hol, die ook in dit kanaal staat. Bij de busbouwer is het afwachten hoe het faillissement en de eventuele doorstart gaat uitdraaien. Welke rol speelt het drama binnen de familie Van Hol nog en naar welke juweeltjes in het bedrijf zijn overnemers het meest aan het lonken? Die vragen en meer beantwoorden de tijdredacteurs Marie van Oost en Piet de Puit in de studio bij host Roan van Eyck. Luisteren, zou ik zeggen. Ik steek de link ook in de show notes. Een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.